onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 119, het 72ste en 73ste vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Leer mij het verstaan, zo leeft mijn ziel gewis, het naar verderf in eeuwigheid ontvloden. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Ik riep u aan in druk en leed verwacht, verlos mijn ziel uit angsten en gevaren. Dan houd ik uw getuigenis, en in smart zal ik daar troost en wijsheid uit vergaren. Het is Psalm 119 en daarvan het 72ste en 73ste vers.
Thank you.
Gods woord, terwijl ik wij nu samen lezen, vindt u in de zendbrief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het derde hoofdstuk. Ik noem u hoofdstuk 3 uit de brief van Paulus aan de Romeinen.
Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre. Anders, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, daar is niemand rechtvaardig, ook niet één. Daar is niemand die verstandig is, daar is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Daar is niemand die goed doet, daar is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Daar is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want daar is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende dengene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Om stand te eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop.
en de Heere zijn zegen smeken over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem uw lieve Zoon dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester Jezus Christus leven en vrolijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschadig de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, geef u deze ouders en ons allen de genade om de waarde van dit heilig sacrament in onze zielen te mogen gevoelen en ons vanwege uw goedheid en gadeloze trouw in verwondering te buigen aan uw voeten, dat u ondanks onze omzwervingen en onze afdwalingen uw verbond zult houden en dat u deze ouders voor uw aangezicht mogen staan met het kroos waarmee gij hen gezegend hebt om het op te dragen aan uw ogenrote God en om uw genade te mogen horen en te mogen zien verkondigen in de bediening van het woord en van uw heilig sacrament. Geef u deze ouders liefde en getrouwheid. Geef ze boven al uw goddelijke ontferming, opdat ze het heil van hun kroost zouden begeren van u, de bron van het leven. Dat ze niet alleen een plaats in de maatschappij voor hun kinderen zouden zoeken, maar dat ze bovenal een plaatsje mochten begeren aan uw rechterhand, Sions koning, waar ze eeuwig met hun kroost geborgen zullen zijn, ook tegen het aanstaande gericht. Dat ze begeerden om met uw volk te mogen wandelen, dan zullen ze eenmaal met uw volk mogen sterven en ingaan in de vreugde huns Heren. Heere, gij hebt niemand van hen door de dood ontnomen. Gij hebt de moeders gespaard, gij hebt de vaders bewaard, opdat ze samen hun kinderen mogen opvoeden. Ach, gij weet ook hoe dat in één gezin, wat ook hier voor uw aangezicht staat, de dood zo nabij geweest is, ook in het leven van de man en vader. Heere, gij hebt hem nog weer opgericht en gij geeft hem aanvankelijk de gezondheid weer. Wil hem ook verder herstellen, opdat hij voor zijn nog jonge gezin zou mogen zorgen. Maak u geen breuk tussen deze ouders. Maak u geen breuk tussen ouders en kinderen. Maar bewaar u dit gezin en deze gezinnen en ons tezamen in de vrede des Heren. Doe ons ook samen verstaan dat u nog arbeiden wilt aan uw ziel. En dat we de zichtbare tekenen van uw liefde mogen aanschouwen. En laat dat water van de heilige doop ons opleiden, eerst tot de diepte van onze ellende, maar dan ook tot de verlossing die in Christus Jezus is, opdat we de zoete kracht van het verzoenend bloed zouden mogen smaken en we geholpen werden om het pad van uw geboden vrolijk te mogen bewandelen. Heere, zegen u daartoe vanavond ook de bediening van uw heilig woord. Als we nog wensen te spreken over een deel van onze Heidelbergse catechismus, zo geheel gegrond op uw goddelijk getuigenis, laat het dan zijn ingang nog mogen hebben in het midden der gemeente. Wil u alle halfheid, alle slaperigheid en alle lusteloosheid van ons weren en wil ons bezetten met die heilige ernst in uw gemeenschap. Heere, dat het toch nooit alleen gewoonte zou zijn, dat we ons nederzetten onder uw woord, omdat we de ernst dat we diep ontzag in onze ziel zouden omdragen. Daar gekomen waar de Heilige Geest, waar Jezus Christus wandelt tussen de zeven gouden kandelaars. Opdat we toch niet in een schijn godsdienst zouden voortleven tot de dag van het gericht. Maar dat het waarheid werden in onze harten. Wij treden uw voorhoven binnen om daar uw hoog God te ontmoeten en ons te buigen voor het aangezicht van uw heiligheid. Heere, dat is het werk van uw lieve geest. U weet hoe dor en hoe dood, hoe arm, hoe leeg en hoe ongeholpen we van nature zijn. U kent onze afkerigheid van u. U kent de vervreemdheid van u. U kent de tegenzin die in het hart van menig een van ons is om u te dienen. U weet de liefdeloosheid, ja de haat, tegen u en tegen al uw volk. Maar o God, omdat gij genade bewijst aan goddelozen. En omdat u doden de stem van de levende God doet horen. Waardoor ze levend worden, daarom hebben we ons neder mogen zetten met onze kinderen. Onder uw woord als onder de dauw van de hemel. Heere, laat ons in de benauwdheid der tijden uw gunst, uw vriendelijke gunst mogen ervaren. Achterrek uw hand niet van ons af. Ga ons niet voorbij, o Vader, vriendelijk Vader. Laat de glans van uw aangezicht van ons hart lichten, opdat we bemoedigd, gesterkt en vertroost, het pad van uw geboden zouden bewandelen. En we aan uw troon verkleed. Voor ons heil en voor het heil van ons zaad zouden smeken totdat gij ook ons genadig zijt. Laat het hart van onze jeugd naar u worden heen getrokken. Opdat ze het oog zouden slaan op de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Heere, geen meerder goed, Heere, gij mij geven meugt dan dat ge me vernedert en maakt klein. Laat die schijnbare tegenstrijdigheid in onze ziel eens gaan leven, opdat we de waarde van die waarachtige verootmoediging, van die hartelijke vernedering zouden aanschouwen. Heer, het kan alleen door uw genade, door uw liefde, door uw goddelijke ontferming. Alleen als gij voor ons buigt, dan zullen wij voor u gaan buigen. Ge zijt altijd de eerste, ook in het bewijzen van uw goddelijke ontferming. Niemand kan u wedergeven, tenzij u niet eerst gegeven hebt. Maar is dat niet uw eeuwige raad, niet uw goddelijk welbehagen geweest, Heer, waardoor gij uit de stilte der eeuwigheid hebt neergezien op uw schepping en u met eeuwige ontferming over en neergebogen hebt. Laat dat ook vanavond in onze zielen plaats mogen vinden. Heere, versterk al uw kinderen in de strijd van het leven. Alle die afgedwaald zijn, alle die moedeloos hun weg gaan, die in eenzaamheid en in stil verdriet hun levensdagen voortzetten, die met duizenden raadselen bezet zijn, die geen volkomen geloof hebben, die wenen, die bedroefd zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Heere, sterk ze, laat ze op u mogen leunen. Laat ze zich gegrondvest mogen weten op die uiterste hoeksteen, in Sion gelegd. En bouw zo de muren van Jeruzalem op. Heb medelijden, Heere, met Jozef Gruis. Ontferm, ontferm u over uw erf in ons vaderland en daarbuiten. Zegen al de arbeid en liefde in uw kerk besteed. Door uw knechten gepredikt, door uzelf verkondigd. In bediening van woord en sacramenten. Zegen die arbeid, Heere, tot aan de einde der aarde. Laat uw rijk komen ook onder het blinde heidendom. Gedenk ze die ook door ons zijn uitgezonden op de heidenvelden. Om ook daar, terwijl ze wit zijn om te oogsten, de naam van Christus groot te maken. Gedenk ook haar die vandaag in ons midden is. En die welhaast zal worden uitgezonden als zendingszuster naar Nigeria. Geef haar die moed en die kracht. Geef haar die liefde van Christus om met blijdschap haar loopbaan te mogen volbrengen met het oog op uw geslagen grote zendeling Jezus Christus, die uit de innerlijke bewegingen van uw teder gemoed u hebt neergebogen over verlorenen en die de gang van de gezalfde voortzet over het rond der aarde totdat u komt op de wolken des hemels
Gedenk te alle heren die uw naam lief hebben en die die naam wensen te verbreiden aan degene die van uw naam nimmer gehoord hebben. Bouw zo daar uw koninkrijk. Heren, gedenk u ook aan onze mannen en aan onze zonen in 's lands dienst. Aan degene die op de zee of de rivieren varen. Aan al degene die met ons niet kunnen samenkomen. Die ziek zijn in ziekenhuizen en inrichtingen. Die in gevangenissen verblijven. O, u zijt een God die zich over zondaren ontfermt. Voor u niemand te ver afgevallen. Heren, betonen dat u ook nu uw zonen nog roept van ver. En uw dochters van de einde der aarde. Wil u zo gedachtig zijn, Heer, aan de noden van de eenzame en van de ellendigen, de weduwen, de wezen, de weduwnaren, die in stil verdriet naar u schreien. Gedenk ook ons als raad der kerk, in rouw gedompeld over het gescheiden van onze broeder. Lieve Heere, doe ons samen hand aan hand en zijde aan zijde optrekken tegen het woede van de Satan, tegen het binnendringen van de wereld, ook in uw kerk. Tegen de lusteloosheid die er in menig gezin te vinden is ten opzichte van de dienst van God. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. En laten we door die glans geleid worden. Dan zijn we wel geleid. Dan zullen we niet verdwaan. Hoor ons, barmhartig God. En gedenk ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu uit Psalm 130, het eerste en tweede vers. God en mijn naasten te haten. deze vijfde vraag van onze Heidelberger wil de praktijk van ons leven toetsen aan de heilige wet van God. In de vorige vragen, 3 en 4, is er gesproken over die wet. Waaruit kent ge uw ellende? En toen is er geantwoord uit de wet. En wat eist die wet God van ons? En dat leert ons Christus God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Toen hebben we dus gesproken over de wet als wet van de levende God. Hoe die wet de sterveling gezet is. En hoe Christus zijn gelovige die wet leert. Maar nu in deze vijfde vraag gaat het over iets anders. Hier gaat het er dus niet over wat is die wet. Maar hier gaat het er over wie zijn wij ten opzichte van die wet. Hier gaat het dus niet over de leer der wet. Maar over ons leven. Beantwoord ons leven nu aan de wet. De wet der liefde, God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. De onderwijzer vraagt, kunt gij dit alles volkomelijk houden? Alles wat God in zijn wet voorgeschreven heeft. Die volmaakte liefde tot God en die volmaakte liefde tot onze naaste. Daar heerst bij vele mensen een ernstig misverstand ten opzichte van het leven der genade. Niet alleen bij de ongelovigen, bij de buitenstaander, bij de mens die niet in de kerk komt, die zo van horen en zien uit de verte iets van Christus gemeente af weet, maar ook bij degenen die binnen de muren van de kerk wonen. Ja, ook bij velen van Gods kinderen. Een ernstig misverstand hierover, dat men zegt, ik dacht dat een mens die tot God bekeerd was, die wist wat er in zijn leven gebeurd was, nu boven onrust en twijfel verheven moest zijn. Men denkt vaak dat een mens die wedergeboren is, er nu is. Zo heb ik vroeger ook altijd gedacht. En zo denken er nog velen onder ons. Die denken, ja, als je nou eenmaal maar bekeerd bent, hè, als je nou eenmaal maar wedergeboren bent, dan ben je er toch, dan is er toch eigenlijk geen vuiltje meer aan de lucht. Dan kan toch niets je eigenlijk meer deren, hè. Dan ben je er toch, dan ben je toch een kind van God. Dan ben je toch het eigendom van de Heere. Dan hoef je toch nooit meer bang te zijn. Dan hoef je toch nooit meer in de put te zitten. Dan heb je het toch, dan heb je het allervoornaamste wat er maar te krijgen is. Namelijk vrede met God. En nu rust hier op het misverstand dat men dan meent dat een gelovige onder alle omstandigheden is uitgeheven, opgebeurd, boven alle stormen en boven alle branding. Dat zo'n mens altijd kan zeggen, ik weet en ben verzekerd. Maar nu zegt de apostel Paulus, en dat was toch geen kleintje meer in de genade, toen hij de brief aan de Romeinen geschreven heeft, die zegt in die brief, en dan wel in zonderheid, in het 7e hoofdstuk, dan zegt hij wie dat hij is en hoe hij zich gevoelt. Hoe dat hij zijn leven ziet ten opzichte van die goddelijke wet. En ja, we hebben dat hoofdstuk natuurlijk al zo menigmaal gelezen. Maar toch, het blijft toch altijd een wonderlijk hoofdstuk. Die Paulus, die heeft een tijd in zijn leven gekend dat de wet hem tot een vriend was. De wet was hem een bondgenoot. Door de wet stond hij sterk, want hij volbracht de wet. Het was een man die recht toe, recht aan op zijn doel afging. Maar nu zegt hij in dit zevende hoofdstuk dat hij de wet, toen hij de wet onderhield, niet kende. Dat toen hij de wet als een bondgenoot had, door welke hij sterk was, op welke hij hoopte en door welke hij meende goden te behagen, toen kende hij de wet niet. Maar toen God zijn ogen opende, toen zegt hij, toen heb ik gezien dat de wet geestelijk was. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hier wordt geest tegenover vlees gesteld. Vlees, zondig vlees, verderven vlees, van God afgevallen vlees. En geest, door God verleende geest, werkingen van de Heilige Geest. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, als je nou toch zoiets leest, dan zeg je, arme stumper, wat moet er van jou terechtkomen? Als je toch niet wist dat dat de belijdenis was van de apostel Paulus, dan zou je zeggen, hier klaagt de man die nog in het duister ronddwaalt. Die nog als een blinde tast naar de wand, die niet weet wat het is verlost te zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. En toch, geliefden, dacht u dat Paulus hier een man was die zijn roeping had losgelaten? Dacht u dat Paulus, die hier aan het klagen is, een man was die vergeten was wat de Heere op de weg naar Damascus gedaan had en wat daar in de straten rechten gebeurd is? Oh nee, geen leed zal het ooit uit zijn geheugen wissen. Dat is in geen hoek geschied. Daar is Paulus ten alle tijden bereid geweest van rekenschap te geven voor ieder die hem daarna vroeg. Nee, dat weet hij wel. Dat weet hij zeer goed. Maar hij weet nog meer. Hij is door de ontdekking van Gods Heilige Geest aan zichzelf ontzonken. En hij zegt, hier sta ik nu. Als een man die wel begeerte heeft om het goede te doen. Maar het goede te doen, daadwerkelijk te beantwoorden aan de wet. Ziet u, zegt u, dat vind ik dan niet. Het willen, dat is wel bij mij. Maar het goede te doen, nee, dat vind ik niet. Zie, dat was nou de apostel Paulus. Hij klaagde in zulke ellende, in zulke ontdekking, in zulke ontgronding van zijn staat voor God. Hij klaagde van zichzelf als zijnde een mens die toch niet beantwoordde aan het doel waartoe God hem herschapen had. Hij zag zichzelf als een volkomen mislukkeling, naar zijn vlees aangemerkt, als een volkomen schandvlek op Gods aardrijk. Zo zag hij zich staan. En toch, en ja, juist dat toch, deed Paulus aan het einde van dit hoofdstuk uitroepen. Ik ellendig mens, ik ellendig mens, daar gaat hij om. Wie zal mij verlossen? Hier spreekt Paulus de belijdenis aan. Ik kan mijzelf niet verlossen. En dat was bij Paulus praktijk. Dat weten wij allemaal. Klein kind weet dat. Je moet geholpen worden. Je moet gezaligd worden. Een ander moet er aan te pas komen. Ja. En het is goed dat u het weet. Maar daar kan zo'n breuk liggen. Zo'n kloof liggen. Tussen de wetenschap. De verstandelijke wetenschap. Het beseffen van de waarheid. En tussen de aanvaarding, de beleving, de beoefening van de waarheid. Paulus stond hier in de beleving, de beoefening van de waarheid. En hij schreeuwt als een hijgend hert. Ik ben verloren. In mezelf, door mezelf, zal er nooit, nooit meer iets goeds tot stand komen. En toch buigt hij hier zijn hoofd niet. zijn hoofd niet om in hopeloze weemoed weg te zinken in het eeuwig verderf. En toch grijpt hij hier niet naar de strop. En toch staat hij hier niet aan de rand van het water om de hand te slaan aan zijn eigen leven. Nee, maar hier stijgt zijn bange ziel op tot God en hij zegt: wie? Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde? En dat zelfs uit de diepte van zijn ellende stijgt de noodkreet tot een levende God. En de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Ik dank God. Door Jezus Christus. Daar heb ik licht. Daar heb ik licht. Toen Paulus zo door de wet aan zichzelf ontdekt was. Dat hij zei. Geen goed meer. Verloren. Van mijn kant nooit meer. Echt doorleefd. Oprecht. Toen scheen God. Met zijn licht. In Paulus duisternis. Toen heeft Paulus het mogen ervaren. En wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Ik dank God. Paulus, hij wist het. Door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Maar hij heeft ook in hoofdstuk 3 gezongen. Gezongen zeg ik. Dat nu de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is in het evangelie. Zonder de wet. Door het kruis van de Heere Jezus Christus. Die God voorgesteld heeft tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dus met andere woorden, hij heeft gezegd, nu is het niet meer door de volbrenging van de wet. Niet meer door mijn arbeid. Maar nu heeft God zijn gramschap, zijn toren uitgewoed, zijn rechtvaardigheid geopenbaard in het kruis van de Heere Jezus Christus. En nu is de rechtvaardigheid een rechtvaardigheid door het geloof in hem. Die ondergegaan is in het kruis, zie gelieven. Daar heeft de Heilige Geest de apostel Paulus in geoefend. Nu dan de Heere leidde ons ook. In de diepte van, dat, van die zelfkennis. Hij leidde ons af tot op de bodem van ons bestaan. Opdat we met Paulus zouden uitroepen. Ik ellendig mens. Ik heb verlossing nodig. Of het is voor eeuwig verloren. Ik moet verlost worden. En in die nacht zal het licht opgaan. In zulke duisternis. Kunt gij dit alles volkomelijk houden? Ach, ik weet het. Het schijnt vaak alsof sombere, droefgeestige zielen die altijd narigheid hebben, die altijd in de ellende verkeren, alsof dat diep ontdekte zielen zijn, omdat ze het zo ernstig nemen. En toch is dat vaak maar schijn. Dat zo ernstig nemen is vaak niets anders dan een wettische droefheid, omdat ze door de werken der wet geen vrede kunnen verkrijgen. En omdat hun oog niet verlicht is of niet genoeg verlicht is om het van die ander te verwachten. Het is vaak een niet ontzonken zijn aan zichzelf. Een vasthouden van zichzelf met zichzelf. Of om met andere woorden te spreken. Het zijn vaak mensen die nog nooit hun leven verloren hebben. Die nog nooit tot op de bodem van hun bestaan zijn neergezonken. Die niets meer te verwachten hebben. Zo man was Paulus. En daar wil deze onderwijzer om brengen. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En dan zegt hij nee. Nee. Zonder omweg. Tot deze stand wil de catechismus ontleiden. Het is te begrijpen dat het op verzet stuit bij vele mensen. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vele mensen willen graag bekennen dat het hier lang geen volmaakte toestand is op de aarde. Ook de mensen die dan zomaar los aan de rand van de kerk meeleven. Die zeggen nee, volmaakt is er geen mens. Elk mens wil wel gerust bekennen dat hij niet tot de volkomenheid gekomen is. Welk mens zal dat niet bekennen? Als ik u hoofd voor hoofd afvraag of dat u een heilige zijt, een volmaakte, dan zeggen u allemaal, nee, zo hoog ben ik niet opgeklommen. Nee, beslist niet. Dat durft u niet te zeggen. Maar om nu te zeggen, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Nee, als ik u nou eens hoofd voor hoofd af ging vragen, haat u God, u en u en u. En ik ging zo de hele kerk rond. En ik begon bij mezelf en ik eindigde bij mezelf. Wat zouden we dan zeggen? Haten wij God? Wie haten nu God? Wie zou er God nu toch haten? Zou u dat van zichzelf durven beleiden? Dat u bent een hater van God? Ja, natuurlijk. U zegt wel dat u het wel eens niet eens bent met God. En u zegt nog wel dat u wel eens een hatelijke gedachte in uw hart hebt ten opzichte van God. Maar nu doorlopend, uw hele leven, dat een leven zou zijn wat God en uw naaste haat. Nee, dat is toch wel te erg. Dat lijkt toch wel ver overtrokken. Dat schijnt toch wel boven alle proporties God en mijn naaste te haten. Dat is toch nog veel goed. Ook bij de onbekeerden. Daar is toch nog veel godsdienst. Al die kerken die op zondag nog vol stromen of gedeeltelijk bezet zijn. Dat is toch nog een teken dat de mens God niet haat. Daar is toch gelukkig in ons land nog veel eerbied, buiten andere landen gerekend, voor het woord van God. Daar zijn toch nog vele gezinnen waar toch dagelijks het woord van God nog gelezen wordt. Er zijn gelukkig toch nog duizenden, honderdduizenden mensen in ons vaderland die elke zondag nog getrouw naar het huis van God komen. Dat zijn toch geen haters van God? Dat zijn toch geen vijanden van de Here en van de naaste? Luister eens, het is waar. Daar zijn vele mensen die met het woord van God leven, die in het huis van God komen, die op een bepaalde wijze de Here dienen. Ik spreek over degene die dus een onvernieuwd hart hebben, die nog een natuurlijk leven leiden. En dan zijn er vele mensen die in de dienst van God bezig zijn. Zijn dat geen haters van God? Ja, dat zijn ook haters van God, want we zijn het alle. Van natuur. Maar dan die godsdiensten allemaal. Ach, dat is alleen omdat God ons niet losgelaten heeft. Dat is ondanks onszelf. Dat is door Gods goedheid, of zo gewild, door Gods algemene genade. Maar van nature hebben we er geen zin meer in. Ook niet om hier in de kerk te komen. Dat u vanavond hier in de kerk bent, dat is Gods genade, Gods ontferming. Want u had er helemaal geen zin in, indien u uw natuur uitleeft. En nu moet u het niet zo zien, alsof de zonde bij onze natuur behoort. Zo is het niet. Maar hier wordt dus niet gesproken over de natuurlijke mens, zoals die uit de hand van God is voortgekomen. Maar zoals we geworden zijn door de zondeval in Adam. Toen onze hele existentie, ons hele leven in ons denken en in ons doen bedorven is. Dat wordt in de Bijbel genoemd een natuurlijk mens. Denk niet dat de zonde bij onze natuur behoort, zoals een humanist zegt, die dan overwonnen moet worden door het goede. Oh nee, zulk een beeld tekent de Bijbel ons niet. De zonde is onnatuurlijk. De zonde is wanklank in Gods schepping. De zonde behoorde er niet te zijn. Maar we zijn natuurlijke mensen, en dan bedoelt God daarmee in zijn woord, zoals we van God zijn afgevallen, en nu krachtens onze verdorven natuur voortleven tegen God en tegen onze naaste. Nu, en als God nu ons onze natuurlijke gang liet vervolgen, dan kwamen we nooit meer in de kerk. Want er is geen mens die lust heeft om de Heere te vrezen. En er is geen mens die lust heeft om in de kerk te komen. En als u dan wel lust hebt om in de kerk te komen, dan is dat Gods goedheid. Dankt God daarvoor. Dan bewaart God u tot hiertoe dat ge uw natuur niet uitleeft, maar dat ge ingebonden door zijn genade nog begeerte hebt om daar te vergaderen waar het vrome volk vergaderd is. Het is Gods vasthouden van de mens en niet omgekeerd. Het is waar, dat is zelfs onder de heidenen veel godsdienst. Op een bepaalde wijze vereert men allemaal een hoger wezen. En toch, al deze godsdiensten die niet voortkomen uit de vernieuwing des harten, die hebben dit kenmerk, dat ze wel een bepaalde godsdienst hebben en bedrijven, maar met loslating van het woord van God. De voorstelling die men dan heeft van God, van goden, is een idool, is geen werkelijkheid. Men heeft zichzelf een voorstelling van een God van goden gemaakt, om in het dienen van die God zichzelf te bevredigen. Het gaat ten diepste niet uit liefde. Als Israël van de Here afweek en ze gingen hun bossen en hun altaren oprichten, dan dienden ze nog meer de Baal en de Asteroos en allerlei afgoden die ze binnenhaalden, als dat ze ooit Israëls God op Sion's top gediend hadden. Hoe komt dat? Wel, ze hebben zichzelf een godsdienst gemaakt. Of dat het nu de gouden kalveren van Jerobeam zijn, of dat het nu de andere afgodsbeelden zijn die ze binnengehaald hebben. En dan ontvlamt de vlam der hartstocht om hun eigen idool te omkransen met hun godsdienst. Maar dat is altijd vijandschap tegen de ware God. De valse godsdiensten, die verzetten zich altijd tegen de ware godsdienst. Dat is om de prikkel die God in het hart geeft te verdoven en om zichzelf een gerechtigheid te verwerven om vrij te zijn tegenover God. Het is ten diepste hun haat verbergen tegen de ware God. Tegen het buigen voor God, zoals God het in zijn woord van ons vraagt. Want dat blijkt wel, als God komt met zijn dienst, met zijn wet, dan zijn het juist deze mensen die God naar de keel vliegen, die Jezus naar het leven staan en die de kerk van Christus om zeep trachten te brengen. Dan zijn het juist deze godsdiensten die zich met hun ganse existentie verheffen tegen de ware dienst van God. Dat kunt u in de geschiedenis steeds weer terugvinden. Kijk maar, als de Heere Jezus de Joden van zijn dagen ontdekt aan hun valse godsdiensten, dan worden ze hels. En ze hebben hem eindelijk aan het kruis genageld, omdat hij ze aantastte in hun schijngodsdienst, omdat hij ze de wet van de levende God voorstelde. En toen kwam de haat, toen kwam de bittere, de goden vijandige haat openbaar. Straks dan staat de bloedgetuige Stefanus voor de raad. En dan verhaalt hij ze van de wonderen God aan het volk van Israël gedaan. En als hij dan de gloeiende toren in de ogen van deze onheilige opmerkt, dan zegt hij: gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk ook uw vader. En dan werpen ze hem uit. En dan verliezen deze hoogwaardigheidsbekleders al hun deftigheid. En ze werpen hun lange mantels op een hoop, om te beter de stenen te kunnen grijpen, om deze godsgetuigen de mond te snoeren, om hem het leven te benemen. Haters van God en van onze naasten. Een werkelijkheid. Een vreselijke werkelijkheid. Haten, dat kunnen de beesten niet. De beesten kunnen verscheuren. de beesten kunnen doden, maar de beesten kunnen niet haten. Daarom zegt Asaf dat hij was een groot beest. Nog erger als een beest, want hij haatte God, want alle ongerechtigheid is zonde. En zonde is haten van God. En u zult u misschien zeggen, ja, maar ik kan toch in mijn hart geen haat tegen God vinden. Nee, als ik eerlijk met mijn eigen hart omga, dan moet ik toch eerlijk zeggen, Heere, ik haat u toch niet. Want ik bid toch aan u, en ik hoop toch ook op genade van u, en ik doe toch nog vele dingen, omdat toch echt wel goed met u en met uw dienst meen. Maar anders zou het worden wanneer u meer op uw levensopenbaring legt. Want het kan zijn dat u zegt, nee, er is geen brandende haat tegen God in mijn hart. Maar gaat dan uw leven eens na. Want Paulus heeft eens gezegd, die hem niet lief heeft, die is een vervloeking. Die haat hem dus. En hoe is dan uw leven ten opzichte van Gods wetten? En dan zult u toch eerlijk moeten zijn, dat u menigmaal geen lust hebt in de kennis van Gods wegen. Dat u menigmaal niet begeert te doen wat God van u vraagt. Nou, dat is het haten van God. Daarin komt het openbaar. Want u kunt natuurlijk wel zeggen, God heb ik lief. Maar als het dan in uw leven zo is dat ge Gods wet aan uw laars lapt en dat ge net doet wat u zelf wilt, dan loogt u toch in de praktijk van uw leven uw belijdenis. Dan is uw belijdenis van nul en geen waarde voor God. Want hij ziet toch het harte aan. Dat weet u toch wel. Bij Paulus was het zo dat hij zegt, o God, kijk niet naar mijn daden. Want ze zijn verkeerd. Hetgeen dat ik wil, dat doe ik niet. Hetgeen dat ik niet wil, dat doe ik. Maar Paulus kon ook zeggen, hier, kijk maar in mijn hart. Ik heb een lust om al uw geboden naar het recht te volbrengen. Zie, dat is nou precies het omgekeerde. Paulus moest met tranen zeggen, Heer, ik ben niet volmaakt. En ik heb het niet verkregen. En ik ben geen heilig. Maar Heer, ik wil het wel. Waarom? In het hart van Paulus was de liefde van God uitgestort. En hoe vreemd dat het nu ook mogen schijnen. Iemand die God lief krijgt, die gaat zien dat hij God haat. Ja, dat is nou een schijnbare tegenstrijdigheid. Maar het is toch een werkelijkheid waar. Iemand die God lief krijgt door de genade van God, die in de wedergeboorte in het hart van een dode zondaar wordt uitgestort, die gaat zien dat hij God haat. Die belijdenis van Paulus is de belijdenis van een mens die God mint, die God lief heeft. En van nature komen we nooit tot die belijdenis van Paulus. Dan is ons hart zo hatelijk en hatend ten opzichte van God, dat we het nooit, maar dan ook nooit, tot die belijdenis zullen brengen. Heere, ik ben verloren. Ik ben rechtvaardig verloren. Dan blijven we altijd lid van eigen hulp. Dan blijven we altijd met die zelfverlossingsgedachte bezet. En is het hier afgebroken, dan pakken we het daar weer op. En wordt er daar een deur toegesmeten, dan zien we daar nog wel een gaatje. Maar als de geest van God zijn heilige wet in ons hart inprent, als we in de spiegel van Gods heiligheid, van Gods rechtvaardigheid gaan zien, dan zeggen we, o God, ik ben uw vijand. Ik ben uw vijand. Ik haat u. Ik haat uw heiligheid, o God. Ik heb altijd gewild dat u niet zo heilig was. Ik heb in mijn leven altijd gewild dat u het zo nauw niet zou nemen met de zonde. En dat is haat geweest tegenover God. Dat is net als die mensen in Sion, die inwoners van Sion, die huichelaren die verschrikt werden. Die zeiden, wie kan bij een verterend vuur wonen? En wie kan bij een eeuwige gloed verkeren? Toen de Heere die 185.000 Syriërs dood, toen zei ze, o, wat een God, wat een God. Wat helemaal anders. Ja, dat is vijandschap tegen God. En dat openbaart nu het leven. Dan komt de haat openbaart die in ons leven. Dan komen we ook tot die belijdenis. Dan gaan we onszelf wegcijferen op. Om in Bijbelse termen te spreken. Dan gaan we ons leven verliezen. En nou is de grootste overwinning die een mens op deze aarde behalen kan. Dat is de overwinning op zijn eigen ik. Want ik heb onlangs gezegd, de mens is de grootste vijand van zichzelf. Als je nog eigendom van jezelf bent, dan ben je de ongelukkigste van alle mensen. Want je bent de grootste tiran van jezelf. De grootste tiran. Maar zie, nou is het zo'n grote overwinning op jezelf, als je dat gaat zien. En als je nou jezelf af gaat keuren, en als je nou jezelf maar een slechte hond vindt voor God, maar een groot beest, maar een vijand van God, dat leert nu genade. En omdat ik God haat, haat ik ook mijn naast. Ik heb straks gezegd van die valse godsdiensten dat ze een bepaald idool hebben. Ze hebben zich een bepaald idool gevormd dat ze najagen om op hun eigen wijze zich tegen God te verzetten. Maar zo is het ook ten opzichte van onze naasten. Het humanisme dat predikt de verdraagzaamheid en de vrede en de welvaart en het uiterste paradijs. En toch zijn het haters van God en van de naasten. Gelijk wij dat alle zijn. Want ze willen die zogenaamde vrede en dat zogenaamde paradijs verwezenlijken. Buiten God om, in vijandschap tegen God. Daarmede verachtende wat God in deze wereld gesteld heeft in het voorbijgaan van de geboden God. En dan schijnt het wel alsof de mensen in machtige besloten bonden groot en sterk zijn om zichzelf te beschermen en om elkaar het goede van deze wereld toe te voeren. Maar laat u niet bedriegen hoor, het is een voze eenheid die uiteenvalt. Er hoeft maar een vonk in zo'n vat buskruid te vallen en zie maar wat er gebeurt. Ze nemen de stenen uit de straat en ze werpen elkaars eigendommen in diggelen. Diezelfde mensen die even tevoren tot een bondgenootschap met elkaar gezworen hebben om samen het paradijs op aarde te doen komen. Als de hartstochten der zulke oplaaien, dan openbaart men wat er in het hart leeft. Vijand van God en vijand van de naaste. En dat zal volmaakt geopenbaard worden wanneer straks de mens op zichzelf zal worden teruggeworpen. Wanneer hij in de grote dag van het gericht niet meer bij elkaar zal kunnen schuilen, maar in zijn nameloosheid alleen zal staan. Dan zal de een met de rijke man uit de hel de ander verwijten. Gij hebt het gedaan. Dat is uw schuld. Dan zal de een de ander verwijten. Dan zal het openbaar komen wat er in het hart van de mens leeft. Die buiten God om een eenheid gezocht heeft en vrede gezocht heeft. Dan zal eruit komen wat er in het leven van een mens is. Dan komt de totale revolutie openbaar. En ook hier komt het openbaar. Ben van nature geneigd God en mijn naaste te haat. Dus eerst God. En omdat ik God haat, ook mijn naaste. Ja, zult u zeggen, maar dat klopt toch ook niet helemaal. Want er zijn toch ontzettend lieve mensen. Er zijn toch barmhartige en goedertiere zielen op de aarde. Er zijn mensen, ze zouden hun leven geven voor een ander. Soms onder de heidenen treft men de zulke nog wel aan. En dan moet ik weer zeggen, dit is niet omdat een mens niet geneigd is van nature elkaar te haten, maar dit is omdat God nog geen lust heeft in het totale verderf van de mens. Omdat God de doorwerking der zonde nog indampt, nog intoont. Dit hebben we dus niet te prijzen en toe te wijzen aan de mens en in de mens. Dit heeft God ons gegeven, ondanks de mens, dat er nog leven op de aarde mogelijk is. dat er nog een bepaalde band is van het mensdom, dat er nog bepaalde liefde is, dat er nog zieken verzorgd worden, dat er nog ellendigen verzorgd worden, dat de een zich nog over de ander bekommert. Dat is omdat God goed is. Omdat Gods goede tierenheden zijn tot in der eeuwigheid. Maar dat neemt de totale bedorvenheid van ons hart nooit weg. Nooit weg. Die algemene genade verandert ons hart niet. Nee. Weet je wat alleen ons hart verandert? De geest van God. De prediking van de wet, hoe scherp ook gepredikt. Jezus heeft de wet scherp gepredikt. Hij heeft gezegd, terwijl dat hij vlak voor die mensen stond, had er een gebroedsel. Gij geveinsde tot 9 maal toe. Gij geveinsde, zegt hij tegen. Maar ze braken niet stuk. Maar als op de Pinksterdag de Heilige Geest komt, dan zegt Petrus weer, moordenaars van Jezus. En dan komt die geest van Christus in hun harde hart. En dan vallen ze voor God in het stof. Dan bekennen ze, ik heb God gehaat. En ik heb ook mijn naaste gehaat. Dan bekennen wij het ook, mijn geliefden. Dan bekennen wij het ook. Is dat in ons leven wel eens gebeurd? Is die geest van God in ons leven binnengekomen? En heeft hij die heilige wet zo in ons leven ingedreven, dat we niet meer onderuit konden en dat we ook niet meer onderuit wilden. Dat we in diepe smart voor God zijn ingevallen en dat we het gezien hebben. Duidelijk zagen dat we nog nooit gewild hebben wat God van ons vroeg. En dat we nog nooit uit en oprecht hadden. Onze medeschepselen gezien hebben als Gods kinderen, als Gods schepselen, als degene die God met ons op deze aarde geplaatst had. Want omdat we van onze naaste altijd een verkeerd beeld hebben, altijd een verkeerde bestemming zien, daarom hebben we ze ook niet recht lief. Maar als we ze weer gaan zien zoals God ze gemaakt heeft, als zijn schepselen, die er zijn om hem, dan kunnen we ze weer lief hebben. En niet alleen degene die ons nabestaan, niet alleen broers en zusters en mannen en vrouwen en kinderen, maar dan kunnen we ze lief hebben, die vervreemd van God in de zonde dolen. Dan kunnen we ze lief hebben, die arme jongens en meisjes, ook uit Amsterdam, waar ik, als ik mijn gemoed, als ik mijn natuur uitspreek, zet de mitrailleur erop. Dat is mijn natuur. Maar als ik ze zie als Gods medeschepselen, dan zeg ik, die arme mensen, die hebben geen toekomst. Die hebben geen uitzicht. Die weten van God niet en van zijn dienst niet. En daarom leven ze zich dood in de zonde. Dan kan ik de heidenen lief hebben, die ik nog nooit gezien heb. Dan zeg ik, o God, ontferm u over hen. Want ze hebben de band met u verbroken. Ze zijn dood en diep ongelukkig. En ze weten het niet. Dan krijg ik ze lief. Omdat ze mijn broeders en mijn zusters zijn. Hoe diep ook weggezonken. Verstaat u dat? Dat is die liefde van God. Uit het evangelie. Wanneer ik door de kennis van de wet zien mag. Dat ik zelf een vreemdeling ben van God. Een hater van God. En een hater van mijn naast. Maar dan wordt het ook wat Paulus zegt. Heren. Nou niet meer van hart. Zo ik u nou haat. Zo haat ik u tegen mijn wil. En zo ik nou uw geboden overtreed. Zo doe ik het niet naar de lust van mijn hart. Zo ik nu zo hatelijk en zo akelig. En zo hard en zo kil ben. Voor mijn medebroeder en zuster, zo doe ik het tegen de wil die gij in mijn leven vernieuwd hebt. Gij weet het, o God, welk een smart dat me baart. Dat kon de apostel Petrus zeggen. Hij kon God als een getuige roepen, dat hij een smart had, niet te wandelen naar de wegen des Heeren, naar de wet van God. En daarin stemde die de wet toe dat ze goed was. Maar nu heeft een apostel Petrus in zijn leven ook mogen ervaren. Dat nu die gerechtigheid Gods geopenbaard is zonder de wet. Niet meer door de onderhouding van de wet. Althans niet door ons. maar dat die gerechtigheid Gods nu geopenbaard is door het offer wat God voor zichzelf geslacht heeft. En daar heeft Petrus nou de vrijmoedigheid voor gekregen om ondanks zijn zondaar zijn en ondanks zijn vijand blijven. Want toen Paulus Romeinen 7 schreef, toen stond hij niet aan het begin van zijn levensweg, maar toen stond hij aan het einde van zijn levensweg. En nu zegt hij, nou ben ik nog een grote zondaar. Nou ben ik nog een groot beest voor God. Nou ben ik nog een grote nul. Maar, zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Nu heeft hij de gerechtigheid mogen ontdekken. Nu heeft hij het licht mogen aanschouwen in de duisternis van zijn bestaan. En o geliefde, hebben we nu dat licht in ons leven ook gezien. Dan gaan we pas recht erkennen dat we duisternis zijn. Dan gaan we het voor God en de mensen beleiden. Dan gaan we ons hoofd buigen. Dan gaan we het beeld van Christus vertonen. Ja, dan durven we het voor God en de mensen te beleiden. Dan staan we niet meer boven. Dan gaan we naast de zondaar en naast de zondaressen staan. En dan zeg ik tegen hem en haar, ach, dat je nu doet, dat is vijandschap tegen God. Maar ik weet het, want ik ben ook een vijand van God. Maar nu heeft de liefde van God de vijandschap in mijn leven verbroken. En nu heb ik een hartelijke begeerte om naar zijn dienst te leven. Omdat hij mijn vijandschap, mijn duisternis, mijn zonde, mijn ongerechtigheid bezocht heeft in zijn lieve zoon. En aan zichzelf het offer gegeven heeft. En nu in deze weg zondaren van de zonde bevrijdt, van de ongerechtigheid ontslaat en ze de poorten des levens opent. O, dan heb ik ook een goede boodschap voor vijanden van God. Dan heb ik een goede boodschap voor haters van zichzelf. Dat er nu één gekomen is die. Terwijl God tegen hem was, toch God lief had. Wij haten God. En God is goed voor ons. Maar Jezus had God lief. Terwijl God hem afviel. Terwijl God zijn aangezicht voor hem verbarg. Terwijl God hem buiten stootte. Hij had hem lief. Tot in de dood. Dat is het offer. Dat is dan ook het enige. Laat dan uw rampzalige ziel nederzinken. Op dat offer. En ge zult de troost ervaren van dat evangelie. Wat God aan zondaren verkomt, is dat ook uw leven. O, dan zult ge niet meer naar de begeerte van uw hart voortleven. In vijandschap tegen God en tegen uw naast. Dan zal het u telkens tot smart zijn. Indien ge dan een kwaadspreker zijt. Indien ge wangunstig zijt. Indien ge een achterklapper zijt. Indien ge uw naaste schaadt en smaadt. Zal het u tot smart zijn. En ge zult u bekeren van al uw boze wegen tot de levende God. En u zult met weeklacht en met geween naderen voor de troon van God. En ge zult met Paulus zeggen, ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik kan het zelf niet meer. Dat zal u een aangebonden leven geven. Want dan zult u het woord van Jezus verstaan. Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder Jezus kunt ge Gods geboden niet onderhouden en hem niet liefhebben. En zonder Jezus kunt ge niet vriendelijk zijn voor uw naaste. Maar laat deze wetenschap u dan dagelijks uitdrijven tot de troon der genade. En kinderen Gods, al is het dat we dan nog vele gebreken en grote zwakheden in ons bevinden tegen onze wil. Laat ons strijden tegen de zonde die nog in ons is overgebleven onder de inwachting van de genade van Christus, door de arbeid van de Heilige Geest. Laat ons met Paulus die ootmoedige levenswandel gedurig openbaren. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nog een mens, nog mezelf. Maar laat ons niet vergeten wat hij daar vervolgde. Ik dank God. Laat ons dan in het midden der ellende ons gebroken oog op hem slaan, die als het offer voor de zonde geslacht is, en zeggen, Heer Jezus, ik deug niet, ik kan niet, ik kan het nooit meer. Maar ik ben mezelf ontzonken, ik ben mijn leven verloren. U weet het, o God, ik heb ook geen verwachting meer van mezelf. Maar mijn oog druipt tot God, ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen.
Heere, die gunst die hebt ge uw volk bewezen, opdat het altoos u zou vrezen. Geef ons die genade om ook zo te mogen wandelen in die ootmoed, in die paden des rechts, als een zondaar aan uw voet. Dan zijn onze ogen niet hoog. Dan is ons hart niet verheven. Dan wandelen we niet in dingen die te hoog en te wonderbaar zijn. Maar dan hebben we onze ziel in ons, gelijk een gespeend kind. Dan zijn we dicht bij u. Dan is het morgenlicht reeds aan het dag. Zoals in het leven van de heilige apostel. Ik dank u God door Jezus Christus. Wil ons dat meer en meer bekend. Dan zullen we ook meer en meer ons vertrouwen zoeken in die enige offerande die eenmaal aan het kruis volbracht is. Genoegzaam tegen al onze zonden, tegen onze voortgaande afdwaling. Dan zullen we niet troosteloos het hoofd in de schoot leggen en zeggen: de Heer is mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Maar dan zullen we het uitroepen. Ondanks onze zonden, deze God, die is onze God. Hij is ons deel, hij is ons zalig lot. En dan zullen we toch een begeerte hebben om met uw beeld verzadigd te mogen opwaken. Vervul die genade in ons leven. Ga met ons de week weer in. Lieve Heere, wil ons bedekken onder uw vleugel. Doe ons geduriglijk ervaren dat gij bij ons zijt. Dat zal ons bewaren van het uitbreken in de zon. Dat zal ons u gedurig nodig doen hebben. Buig u zich over ons neder en over onze kinderen. Zegen u al de arbeid der liefde, ook aan onze kinderen besteed. De arbeid op de school, de arbeid op de verenigingen. Laat ons hun vruchten mogen voortbrengen naar uw beloftenis. Doe ons niet onverzoend leven, opdat we ook niet onverzoend met u zouden sterven. Geef dat we niet meer leven kunnen, voordat we Christus gevonden hebben. Dan zullen we ook niet buiten u sterven. Lieve Heren, vergeef u al het zondig, wat ons in alles aankleeft. En trek ons nader tot u, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138, het vierde vers. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.